Wat onwijs leuk dat je luistert naar mijn podcast over ontspannen en positief bevallen. Mijn naam is Klasina, bewustzijnscoach en trainer bij Oervrouw. En mijn wens is dat alle vrouwen en geboortepartners met een goed gevoel terug kunnen kijken op hun geboorteavontuur. Ik hoop jou enorm te kunnen enthousiasmeren dat het absoluut mogelijk is om een prachtige ontspannen geboorteervaring te kunnen creëren. In de verhalen die ik vertel neem ik je graag mee in mijn ervaringen en de wijsheden die ik jullie heb te vertellen om een prachtige geboorte te kunnen realiseren. Mocht je vragen hebben, kun je natuurlijk altijd bij me terecht op mijn Insta-account Oervrouw of stuur een berichtje naar info@hypnobirthing-friesland.nl. En nu snel naar de podcast. Welkom bij de podcast van vandaag. Een hele persoonlijke podcast, want al een paar dagen stroomt mijn energie eigenlijk alsof ik door de modder moet zwemmen. En dat is mede gekomen doordat ik een bericht las van iemand die ik volg op Facebook, op Instagram. Die haar kindje verloren is. En zij is manifestatiecoach en ja, ik zie haar echt als een uberheel mens. En mijn eerste vraag is als zoiets op, als ik dat lees. Wat de fuck heeft zij nog te leren waardoor ze deze enorme harde les krijgt? En misschien voor sommige mensen denken, huh? Een les, ja, dat is hoe ik het verlies van mijn eigen kindjes wel heb gezien. Niet als een straf, maar meer als een weg naar meer heelheid. Naar meer weten waarvoor ik hier gekomen ben. En om misschien oud zeer uit familielijnen op te ruimen, hoe je het maar wilt zien. Ik heb het in ieder geval op die manier aanvaard, omdat het anders voor mij ook niet te dragen was als er geen boodschap in zit. Want dan was het helemaal zo zinloos geweest dat dit gebeurd is. En de manier waarop zij ermee omgaat, ik volg haar en ze postte ook berichtjes. Het doet mij merken dat ze inderdaad het ook op die manier ziet. Ik vind het bijna wonderlijk dat je zo kort na het overlijden van je kindje alweer op deze manier ernaar kunt kijken. En dat gaat natuurlijk absoluut niet voorbij aan het gemis en het intense verdriet wat ze ook ervaart. En dat brengt mij eigenlijk ook weer terug in mijn eigen verdriet. Ik voel de collectieve verdriet van alle vrouwen die dit hebben meegemaakt en meemaken en of aan de zijlijn staan en het begrip tonen en voelen hoe heftig het mogelijk moet zijn om je kind te verliezen. En dat maakte mij gelijk ook bij dit punt dat ik dacht, nou, misschien moet ik er eens een podcast over opnemen, want wat ik ook heb gemerkt is dat er een enorm taboe op rust. En dat komt denk ik voornamelijk omdat de pijn natuurlijk enorm groot is. En voor sommige mensen moeilijk is om daarmee om te gaan. Zowel vanuit jezelf als vanuit je omgeving. En ik heb vaker gedeeld dat ik moeder ben van twee sterrenkindjes. En dat ik daarnaast ook twee miskramen heb ervaren en dat ik van mijn jongste dochter te horen heb gekregen dat zij ook samen met een ander kindje in mijn buik is gekomen, wat heel aannemelijk is, want ik heb een enorme bloeding gehad in de zwangerschap van haar, waarbij zij haar zusje verloren is, die ze overigens Amber heeft genoemd. En dat maakt dus dat ik 3 miskramen heb ervaren, 2 gezonde zwangerschappen en 2 stilgeboren kindjes. In totaal 6 zwangerschappen, 7 kindjes, waarvan er 2 bij mij aan tafel zitten. Ik kan je vertellen, dat is heel heftig. En Hoewel ik enorm waardeer dat ik mijn beide kindjes heb. Want ik bedoel, zonder mijn miskramen had ik Wenne niet gehad. En als Sterre en Twirre niet geboren waren, had ik Elke niet gehad. En ik ben onwijs dankbaar voor hun. En dat heeft mij ook altijd wel verzacht. Maar waar ik vooral heel veel last van heb gehad, is dat ik volledig het vertrouwen in mezelf, in mijn lichaam kwijt was. Dat je lichaam aangeeft dat je zwanger bent en dat vervolgens het hartje niet meer klopt van een vruchtje wat je draagt. Of dat je lichaam een zwangerschap intact houdt, ogenschijnlijk waarin alles in orde is. En het blijkt dat je kindje een chromosomale afwijking heeft die niet met het leven verenigbaar is. Ik vond dat echt heel heftig, dat ik niet op mijn lichaam kon vertrouwen. Toen ik de miskramen kreeg, dacht ik, nou, ik ben blij dat mijn lichaam zelf zeg maar zegt, oké, dit kindje heeft geen levensverwachtingen. De natuur grijpt in, het hartje stopt en je lichaam stoot het vruchtje uit. Maar toen ik vervolgens dus zwanger was van Twirre, die trisomie 18 had, toen was er ook geen overlevingskans. En dat was helemaal bevestigd toen ze geboren werd, want zij had een enorm open schedeltje. En toch heeft mijn lichaam niet ingegrepen. Mijn lichaam liet mij weten dat ik zwanger was van een gezond kind. En die klap die was enorm. Want toen viel eigenlijk ook weg, daar waar ik steeds voor had gestaan, van ja, hè, dat was de reden geweest van de miskraam. En nu kon ik dat ook niet meer snappen en begrijpen. En ja, ik vond dat onwijs heftig. En ik vond het helemaal verschrikkelijk dat we na de echo voor de keus kwamen te staan om de zwangerschap uit te dragen tot het moment dat zij geboren werd en zou overlijden. Of misschien dat ze tijdens de zwangerschap zou overlijden in mijn buik om vervolgens daarna geboren te worden. Of dat we zouden ingrijpen in de natuur en de zwangerschap zouden opwekken en een vroeggeboorte zouden inzetten. Ja, ik vond het alle drie gewoon niet menselijk. Ik vond het geen menselijke weg waar ik in zat. En toen kwamen we op het punt dat ik ik was op dat moment 38 of 37. Dat mijn leeftijd ook een rol meespeelde. En Twirre was de tweede keer dat ons dit overkwam. En dat er ook gezegd werd, ja, je moet je misschien ook afvragen als je nog ouder wordt, hoe groot is dan de kans op een gezond kindje nog? En dat speelde ook mee. En mijn vader kreeg een dag voordat we de uitslag kregen van Twirre een enorm groot herseninfarct. En die lag in Duitsland bij München in het ziekenhuis, niet wetende of hij het zou overlijden. En ik kon dat gewoon in mijn hoofd niet bolwerken. Mijn gevoel zei alleen maar, ik wil dit kindje uitdragen. Dat was heel sterk. Ik wil niet nog een keer meemaken dat ik een zwangerschap moet afbreken. Eén keer was al zo verschrikkelijk en nu nog een keer, ik kon het gewoon niet handelen. Maar goed, er waren ook andere zorgen, dus wij besloten eerst naar München te reizen, naar mijn vader, die daar op de IC lag, niet wetende of hij het zou overleven. En in de tussentijd belden we met het UMCG om dingen te overleggen, om zekerheden te krijgen. Want als de uitslag van een NIP-test een bepaalde afwijking geeft, dan moet je alsnog een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest om het te bevestigen voordat je een zwangerschap kunt afbreken. En wij wilden natuurlijk de bevestiging dat de NIP-test het goed had, want er is een kleine afwijking inzichtbaar. En terwijl ik de vruchtwaterpunctie had gedaan, gingen wij dus naar Duitsland, naar mijn vader. En toen we daar waren, toen kregen we de uitslag dat we wederom zwanger waren van een meisje. En dat zij inderdaad trisomie 18 had. En mijn wereld stortte in elkaar. Echt. Ik denk dat dat de grootste klap in mijn gezicht ooit was. Dat ik dat nog een keer moest meemaken. Dat we een kindje verwachten met een dusdanig ernstige afwijking. En met een dusdanig ernstige chromosoomafwijking. Waardoor een zwangerschap uitdragen. Mogelijk ook heel veel ongemak voor de baby zou zijn. En dat werd ons uiteraard vanuit het ziekenhuis verteld. En soms heb ik daar zelfs nog wel twijfel over of dat echt zo is. Of dat gezegd wordt omdat het de keus voor vervolgstappen iets makkelijker maakt. Maar wij besloten de tijd in Duitsland te benutten om na te denken over welke stappen we wilden maken. En ik voelde gewoon enorme verbinding met deze kleine dame in mijn buik. En ik voelde gewoon dat ik haar wilde uitdragen, maar ik voelde ook de spagaat waarin ik zat. En toen uiteindelijk bleek dat mijn vader heel ernstig gehandicapt uit de herseninfarct zou komen, voelde ik ook niet meer de ruimte om deze zwangerschap nog uit te dragen. Dus besloten we wederom om de zwangerschap af te breken en werd onze lieve kleine sterren geboren op 5 augustus om rond 1 uur in de middag. Het was een prachtige geboorte. We hebben het samen gedaan. In het ziekenhuis moesten we zijn vanwege het mogelijk moeilijk loslaten van de placenta. En ook heel bizar hoe dat ging. Ik moest daar om 7:30 zijn en vervolgens kwam er een arts. En die zei dat ik moest wachten op een andere arts, omdat de arts die aanwezig was vanwege ethische redenen mijn zwangerschap niet wilde, of de pillen niet wilde toedienen om mijn zwangerschap af te breken. En dat vond ik echt nog zo'n klap in mijn gezicht. Alsof ik daar een bewuste, fijne keuze achter had staan. Kom op. Maar goed, dat gebeurde. En ik heb dat maar over me heen laten komen. En daarna heb ik iedereen de kamer uitgewieberd. Ga weg. Laat ons gewoon lekker samen zijn. We hoeven er niemand bij. En ik wilde ook geen infuus. Ze wilden me een infuus geven omdat ze dachten dat dat nodig zou zijn voor als ik een bloeding zou krijgen. Ik wilde geen infuus. Ik wilde gewoon met rust gelaten worden. En zo is het ook gegaan. We hebben nog een rondje gewandeld om het ziekenhuis nadat ik de tabletten had toegediend gekregen. Waarna ik onder de douche ben gegaan. In gesprek ben gegaan met Twirre. Dat ze los mocht laten. Dat ik haar los liet. En toen begonnen de weeën. En uiteindelijk werd ze rond 11:30, denk ik al, voelde ik dat ze losliet in mijn lichaam. Maar en toen stopte de weeën ook en ik wist eigenlijk niet zo goed wat te doen. En toen ben ik een hele tijd zo blijven liggen. Ik zei net dat ze om 1:00 geboren is, maar ik denk eerder om 11:45 of 12:30. En toen op een gegeven moment dacht ik, waarom blijven die weeën nou uit? En toen ben ik rechtop gaan zitten en toen werd ze met placenta en al in 1 keer geboren. Dus dat was heel mooi. Ik was heel ontspannen en ik was dus blijkbaar voldoende geopend om haar los te laten. En toen hebben we haar opgebaard in een kistje. En vanuit daar hebben we haar meegenomen. Wel grappig, want ik ben gaan douchen. Ik heb mijn kleren aangetrokken en daarna hebben we op het belletje gedrukt. En toen waren ze verbaasd over dat we al klaar waren om weer naar huis te gaan. Ze wilden natuurlijk de placenta nog checken om te kijken of die compleet was. En dat was die. En excuus voor het bonken. Toen hebben we haar meegenomen naar huis. Ja, en dan zit je thuis met een lege buik en een kindje op je schoot. Of in de koelkast eigenlijk. Want dat is waar we haar opbaarden. Er is namelijk geen vangnet voor als je een kindje voor de 24 weken verliest. Hooguit een verloskundige die misschien even langskomt. Maar ook niet altijd. Hè? Wat van je verwacht dat je in het ziekenhuis bevalt. En dat je zorg draagt voor de risico's die kunnen komen omdat je te vroeg van je baby bevalt, maar daarna sta je eigenlijk met lege handen helemaal niks meer. ja, misschien een opgebaard kindje en elkaar en heel veel verdriet. Heel, heel, heel veel verdriet. En een hele grote leegte. En ja, ik heb me daar eigenlijk best wel doorheen geslagen de vorige keer en nu weer. En niet zo bij stilgestaan. En ik had heel, heel eerlijk gezegd ook niet zo heel veel behoefte aan mensen om me heen. Ik weet nog toen we sterren kregen dat we toen de dag na de geboorte iedereen hebben uitgenodigd die ons naast stond om samen met haar, met hun te delen. Zodat ook ja, het gezamenlijk verdriet konden hebben. Maar toen het ons een tweede keer overkwam, was het eigenlijk meer een soort van stil verdriet. Het was ook nog eens in de vakantieperiode. Dus al mijn vriendinnen waren met vakantie. Er was niemand thuis. En mijn vader lag in München in het ziekenhuis. Mijn moeder was daar nog. Mijn broer was daar nog. Mijn schoonfamilie was er wel. Maar die gingen toch op een andere manier met mij om dan waar ik behoefte aan had. En ja, dat maakte dat ik mij heel alleen heb gevoeld. Dat weet ik wel. En misschien dat er ook zelfs niet eens ruimte was voor het verdriet. Omdat ik mij ook heel erg zorgen maakte om mijn vader. En uiteindelijk kwam mijn vader een week na de geboorte van Twirre terug naar Nederland. Hij was wakker en hij was niet meer op die zee. Maar zijn brein was dusdanig aangetast dat hij niks meer kon. Hij kon niet meer praten, hij kon niet meer bewegen, hij kon niet zitten, hij kon niet zelfstandig eten, hij kon niet zelfstandig naar de wc. Hij was gewoon een kastplantje waarvan de ogen nog konden bewegen en één hand zo nu en dan een beweging maakte en dat was het. Dus eigenlijk verloor ik in één week twee mensen die mij heel erg dierbaar waren. Onze Twirre en mijn vader die nog steeds leeft en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar niet meer de vader is die ik had voordat hij de herseninfarct kreeg. En ja, dat verdriet is ook heel intens. Dat wist ik toen natuurlijk nog niet hoe dat zijn verloop zou hebben. En daar heb ik mij toen ook niet op gefocust. Ik heb me toen vooral gefocust op zijn herstel. Maar dat herstel is best wel een heel stuk bijgekomen. Hij kan zelfstandig op zijn scootmobiel en hij kan zelfstandig naar de toilet en zelfstandig eten. Maar praten kan hij nog steeds niet op de manier zoals wij dat doen, zoals ik dat doe. En dat is hartstikke verdrietig, want hij kan zich niet uiten. Hij weet helemaal niks meer van die tijd in het ziekenhuis. Hij weet niet dat wij sterren hebben gekregen. Hij weet niet dat wij Twirre hebben gekregen. Hij vergeet vaak de naam van onze oudste en onze jongste, Wen en Elke. En dat is verdrietig. Dat is ook heel verdrietig. Maar goed, dat is niet waar deze podcast over gaat. Maar soms denk je wel eens van, jeetje Mina, waar heb ik de moed weggehaald om daar allemaal doorheen te gaan? Maar op een of andere manier heb je dus ja, die kracht toch in je. Of je krijgt de kracht om daarmee om te gaan. En dat vind ik ook wel weer heel bijzonder. Ik weet wel dat ik denk ik wel een jaar of vijf er echt mee rondgelopen heb. En totaal niet de behoefte had om het te gaan doorleven. Ik had een vriendin en die zei tegen mij, Klasina, kan je nog bij je hart komen? Ik dacht, mijn hart is van steen. Nee, natuurlijk kan ik daar niet meer bij komen. Mijn hart is verhard. Ik voel alleen maar leegte. En ik voelde mij ook geen leuke moeder en ik voelde mij ook totaal geen lieve partner. En ik was ja, vooral in mezelf gekeerd. Ik leidde mijn leven omdat dat van me verwacht werd. En ik haalde heel veel energie uit onze oudste dochter. En dat doe ik nog steeds, trouwens, uit allebei op dit moment. Maar nee, ik was verhard en ik voelde helemaal niet de behoefte om verdrietig te zijn. Ik was vooral boos, zo verschrikkelijk boos op alles en iedereen. Waarbij het leek alsof hun het perfecte plaatje hadden. Ik was afgestudeerd als hypnobirthing docent en het kwam niet van de grond. En mijn leven voelde echt alsof alles uit mijn handen weggleed. Dat er niks meer was wat nog leuk was. Dus ik focuste mij vooral op de dagen doorkomen met wenden en probeerde zoveel mogelijk leuke dingen te doen. En hoopte gewoon enorm, enorm dat het ons gegund was ooit nog een gezond kindje erbij te krijgen. En het enige wat mij daarin op de been hield was hoop. Ik had heel veel hoop. En toen ik uiteindelijk na, wat was het? Best wel snel eigenlijk, 4 maanden weer zwanger raakte. Ik wist het gewoon trouwens. Het was de dag dat in Frankrijk een aanslag was gedaan. En ik voelde aan alles, dit is de dag. Dit is de dag dat er een kindje in mijn leven komt. En ik ben op dat moment, hadden wij gevreeën natuurlijk. En na dat moment voelde ik gewoon, ja, nu ben ik zwanger. En dit kindje blijft. Ik voelde het door heel mijn vezels. Alles voelde dat dit kindje zou blijven. En ik heb iedere dag geaffirmeerd en gemediteerd. En mij volledig ingetuned op een gezonde baby. Op een gezonde zwangerschap. En na een week na 13 november, heb ik een zwangerschapstest gehaald. En die was positief. Eigenlijk best wel heel snel natuurlijk. Want normaal gesproken moet je 2 weken wachten volgens mij. Maar hij was positief. En ik dacht, ja, als dit zo sterk is. Als dit zo bij me binnenkomt. Ga ik helemaal in dat vertrouwenstuk zitten. En dat vond ik zo waanzinnig moeilijk. Maar heb ik wel gedaan. En ik heb steeds mezelf opnieuw de moed ingesproken. En gevisualiseerd hoe het zou zijn. En ik voelde aan alles. Dit is goed. Dit komt goed. En toen ik vervolgens 7 of 8 weken zwanger was. Het was ergens vlak voor de kerstdagen. Kreeg ik een enorme bloeding. En ja, zo verhard als je raakt. Als je zoveel hebt meegemaakt. Stond ik in de douche. En zag ik het bloed langs mijn benen lopen. En zei ik tegen mijn man, kijk. En we keken. En nou, dit is klaar. Zeiden we, dit is ja, weer een miskraam. Nou, ik dacht, ik bel met de verloskundige om het te bevestigen. Dus ik belde met de verloskundige, hele fijne praktijk waar ik terecht was gekomen. En ze zei, kom direct maar langs. Dus of we kwamen de volgende dag konden we langskomen. Er was echt geen mogelijkheid voor die dag. Maar goed, we waren zo gewend aan het teleurstellende gevoel. Dus we hadden niet zoiets van, we moeten nu direct komen. We zijn een paar dagen later of de dag daarna, dat weet ik niet meer precies, heen gegaan. En ze deden echo op mijn buik, want ik was 8 of 9 weken. En ze zei, nou, ik zie gewoon een kloppend hartje. Nou, onwerkelijk. Echt onwerkelijk. Dat hadden we zo niet verwacht. En hoewel ik met mezelf had afgesproken, ik wil geen echo's voor die 10e week. En ik wil ook geen echo behalve met de 20 weken. Ja, hadden we nu toch eerder een echo gedaan. Maar het gaf zo'n opluchting om het nu eindelijk te weten. En we waren 9 weken, dus we wisten eigenlijk ook, het voelde alsof er enige zekerheid was over dat dit kindje zou blijven. Wat natuurlijk helemaal niet hoeft, want we waren ook een keer overvallen door een miskraam na de 10e week. Maar goed, het vertrouwen groeide en ik bleef mediteren en ik bleef mijn affirmaties doen. Ik voelde het ook echt oprecht intern in mijn hele systeem. Dit gaat goed komen. Ja, en toen kwamen we natuurlijk op het punt, wat gaan we doen? Gaan we een niptest doen of gaan we geen niptest doen? En ik wilde van alles gewoon helemaal niks. Ik had zoiets, ik wil geen niptest. Ik wil niet al dat gerommel meer aan mijn buik en aan mijn zwangerschap. Ik wil gewoon nu, voor zover dat kan, loslaten en genieten. Laat me alsjeblieft met rust. Dat was alles wat ik wilde. En dat vond mijn partner heel moeilijk. Maar ik voelde het heel sterk. En we kozen ervoor om een weekendje weg te gaan met de oudste toen ik 14 weken was, denk ik. En ik voelde me goed en ik bleef in vertrouwen. Maar goed, er bleef ook zo'n duveltje steeds in mijn oor tetteren. Maar wat als? En dan was het nog niet eens wat als het kindje niet met het leven verenigbaar is. Maar stel dat je een heel gehandicapt kindje hebt. Of stel dat je een hartaanwijking hebt. Of stel dat... Ja, en dat vond ik best wel heel erg moeilijk om uit die onzekerheid te stappen. En een niptest moet natuurlijk tijdig gedaan worden. Want anders is er geen ruimte meer voor eventueel een vruchtwaterpunctie. Mocht er wel wat uitkomen. Dus je kunt niet een niptest nog in week 20 doen. Want dan ben je voor de 24 weken... heb je geen opties meer. En tijdens dat weekendje weg wilde Ilko, mijn partner, toch echt heel graag dat we wel een niptest zouden doen. En ik had zo'n hekel aan dat gedoe in het ziekenhuis. Dus toen heb ik een mail gestuurd van oké, we willen bloedafname voor de niptest en meer niet. Ja, dat was natuurlijk niet binnen de protocollen, maar ik voelde heel sterk dat ik geen screeningsecho wilde. Ik wilde gewoon dat dit kindje vrij en blij kon groeien in mijn buik. Het was al intens genoeg geweest wat we allemaal hadden meegemaakt. Ik wilde dat niet. Het voelde heel sterk. En gelukkig kregen we de ruimte om gewoon een bloedafname te doen. Geen echo bij de niptest. En dat hebben we gedaan. Als een soort van familie zijn we erheen geweest. We hebben bloedafname gedaan. En ik heb, omdat ik echt zo getraumatiseerd was door die telefoontjes, al mijn telefoonnummers laten skippen in het ziekenhuis, waar het ook maar kon zijn. Ik wilde niet gebeld worden, ook niet op het huisnummer. Alleen Ilko mocht gebeld worden op zijn nummer. En zo hebben we dat gedaan. En we konden de uitslag ergens rond 18 maart verwachten. Ik weet nog dat het op een dinsdag was. En die dag hadden we ook de echo, de 20 weken echo staan. En de spanning was natuurlijk enorm. Ik zeg wel, stress tijdens de zwangerschap is niet zo prettig. Nou, mijn stresslevel was echt sky high. En ik voelde nog steeds heel veel vertrouwen erin. Ik was buiten op de schommel en we hadden de aannemer hier thuis. Een beetje afleiding was ook niet verkeerd. En buiten was ik aan het schommelen met Wende. En de schommel ligt boven de grafjes van Sterre en Twirre. Dus wij waren daar aan het schommelen en een beetje afleiding zoeken. En toen kwam Ilko naar buiten en hij riep, Klasina, het is goed. Ik zei, wat bedoel je? Ze hebben gebeld van het ziekenhuis, het is goed. We hebben een gezond kindje. En ik kan er nog van vol schieten. De ontlading was natuurlijk enorm bij ons allebei. En de opluchting ook. En we hadden natuurlijk die dag nog iets spannend staan. We hadden ook de 20 weken echo staan. En die was om 1 uur 's middags. En toen gingen we naar het echocentrum. En ook zij bevestigde dat er niets afwijkend zichtbaar was op de echo. En daarna konden we loslaten. Konden we echt ervaren hoe het was om zwanger te zijn van een gezond kindje. En de dankbaarheid daarvoor was echt enorm. En ik ben zo blij dat ik de hoop altijd heb gehouden. En dat het gelukt is. Dat we onze Elke nu hebben. En dat we die hebben mogen ontvangen in ons gezin. En ik ben uiteindelijk voor mijn gevoel van mijn 30ste tot mijn 38ste zwanger geweest. En heb ook echt in die 8 jaren voor mijn gevoel heel weinig geleefd. Vooral in de overleefstand gestaan. In 2011 was mijn eerste miskraam. In datzelfde jaar had ik mijn tweede miskraam. Toen hebben wij in een heel jaar gewacht op onze derde zwangerschap. Daaruit werd Wende geboren. In 2013, in 2014 mochten wij sterren in ons gezin verwelkomen. Die werd op tweede kerstdag geboren. Vervolgens mochten wij een jaar later in 2015 te weer verwelkomen op 5 augustus. En precies een jaar later, op 5 augustus 2016, werd onze Elke geboren. En ja, ze is echt het cadeautje van ons gezin. En ik ben zo onwijs dankbaar dat we samen de hoop niet hebben opgegeven. Dat we de hoop hebben gehouden en dat het is gelukt. Dat we nog een gezond kindje mochten ontvangen. En die hoop die gun ik iedereen. En ik hoop ook dat jij de hoop houdt om te kunnen dromen van een toekomst met een gezond kindje. Mocht je dat nog niet hebben ervaren of nog niet kunnen ervaren. En dat je ook de kracht in jezelf vindt om te kunnen genieten voor zover het mogelijk is als je zwanger bent van een kindje nadat je iets heel heftigs hebt moeten meemaken. Hè? Een miskraam of misschien een stilgeboren zieltje of een stilgeboren kindje of misschien een abortus of een zwangerschapsafbraak. Ja, het kwam de laatste tijd veel op mijn pad. Mensen die kindje verloren waren of die een zwangerschap hadden moeten afbreken of die een miskraam hebben ervaren. En ik voelde de behoefte om hier eens een podcast over op te nemen over mijn levensverhaal. En zoals ik zei, speelt het ook wel in mijn hoofd om misschien hier een boek over te gaan maken. Want ik kan er op dit moment heel goed over praten, ook omdat ik na die 5 jaar dat ik echt in mijn verdriet en mijn boosheid heb gezeten, uiteindelijk de heling heb opgezocht bij mooie, fijne mensen die mij hebben geholpen in dat proces. En ik voel ook dat mijn hart nu weer open is. En ik voel dat mijn meisjes altijd bij me zijn. En dat het enige wat ons scheidt het aardse leven is. Maar dat ze altijd bij me zijn. En ik vind het zo fijn dat ik mijn kinderen, die hier bij mij aan de tafel zitten, kan zeggen dat hun zusjes altijd over hun waken. En dat ze er altijd zijn. Maar het doet me ook pijn als Elke soms zegt, mam, als ik één wens mocht doen, dan wenste ik dat ik Sterre en Twirre een keer in het echt zou kunnen ontmoeten. Want ze missen. Zij is de laatstgeborene en ze missen. Ze heeft ze nooit gekend en ze wil heel graag Amber terug in haar leven. En dan probeer ik haar altijd te vertellen dat ze altijd bij haar zijn en dat ze erop mag vertrouwen dat, hoewel ze ze niet kan zien en kan aanraken, wel heel sterk kan voelen. Ik hoop dat jullie dat voor jezelf ook zo kunnen ervaren. Bedankt voor het luisteren. En ik hoop jullie een andere keer weer te ontmoeten in de volgende podcast. Een hele mooie dag. Wat onwijs leuk dat je luisterde naar mijn podcast. Hopelijk heb ik je kunnen motiveren meer ontspanning en positiviteit te ervaren in jouw reis naar je meest mooie geboorteavontuur. Mocht je meer informatie willen, kun je mijn Instapagina bezoeken op Oervrouw. Je kunt ook altijd een bericht sturen naar info@hypnobirthing-friesland.nl. Mocht je meer informatie willen over de cursussen en workshops die ik organiseer, bezoek dan mijn website www.oervrouw.nl. Ik hoop je snel terug te horen in de volgende podcast.